hebben is over beproevingen, het doel van beproevingen in ons leven. Want als we 1 Petrus 4 lezen, vers 12. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. En uit het boek Het Leven staat: vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of wij op God zal vertrouwen. En wat ik hier allemaal wil zeggen, heb jij allemaal verteld.
Ja, koffie.
En ook in de liederen. En dat is iedere week zo, hè? Ja. Maar waarom beproeft God ons eigenlijk? En als christen krijgen wij allemaal te maken met beproevingen of test. Want God test ons ook, hè? Het kan in allerlei vormen op ons afkomen. Gezondheidsproblemen, hè? Financieel, scheiding, vriendschappen wat uit elkaar gaat, huwelijksproblemen, afwijzing, maar ook vervolging. Omdat je voor Jezus Christus kiest, worden wij ook vervolgd. Tenminste, hier in Nederland is het nog niet zo erg. Maar andere landen is het heel erg. Weet je, soms heb je het gevoel dat God niet bij je is of hij ziet niet wat je meemaakt. Maar in David zei ook, maar deze is natuurlijk niet zo, hè? Want God is altijd met ons. Want al ga je door een diepe dal van duisternis, ik ben met jou, zegt God. Ik ben met u. En ik wil hier in de Bijbel kijken wat Gods doel is voor deze dingen. Waarom beproeft God zijn kinderen? En hoe moeten wij reageren? Dit gaat allemaal over dat, hè? En hoe kunnen wij focussen? Want God heeft een eeuwige plan met ons. En dat moeten we ook onthouden. God heeft een goede dingen met ons voor. En jullie kennen het verhaal van Job. Dat kent iedereen, denk ik, verhaal van Job. Hij heeft de zwaarste beproeving gehad, doorstaan. Als wij dit meemaken, misschien niet zoals Job, dan vragen wij ook af, waarom beproeft God ons eigenlijk? Wat is zijn doel? En in het woordenboek staat, beproeven of testen betekent de waarde van een persoon vaststellen. En weet je, God beproeft ons niet omdat hij ons onderuit wilt halen, dat doet hij niet. Of omdat hij boos is op ons, hij is nooit boos op ons. Integendeel, beproeving is een teken van Gods genade en goedkeuring. En omdat hij onze waarde wil zekerstellen, daarom doet hij dat, hè? Stel dat wij een diamant. Maar een diamant is begin ook ruw, toch? En dat moet geslepen worden. Dat moet mooi gemaakt worden. Het moet zo geslepen worden tot een mooie, glinsterende juweel. En dat wil God met ons doen. Met ons allen doen. Want wij zijn geroepen door hem. En dat is ook met goud en zilver. Wordt ook getest. Dit omdat edelmetalen waardevol zijn. En wij zijn waardevol in Gods ogen. Weet je, Job was een rechtvaardige man. God was trots op Job. God roemde zelfs over hem tegen Satan. God zei, heb je mijn knecht Job gezien? Niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, God vrezen, wijken van het kwaad. En daar staat in Job 1 vers 8. De Satan zei, Hij dient u alleen wat hij allemaal krijgt van u. Om wat hij allemaal krijgt van u. En jullie weten wat allemaal gebeurd is met Job, toch? Verschrikkelijke dingen. Maar God heeft zo zijn bedoeling. En Job begreep dat God hem aan het testen was. En daar staat ook in Job 23, vers 10. Dat God hem aan het testen. En hiermee bedoelt Job ook dat gelouterd goud, het moet door vuur gaan. En ik wil met jullie lezen 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. En de Heer is bezig met ons om zijn karakter te vormen in ons leven. En dat het gezien gaat worden in ons leven. Weet je, Job schreeuwde het uit vanuit de kwelling van zijn ziel. Maar hij gaf nooit op. En weet je, vele mensen denken vaak, als je zo lijdt, dan heb je veel zonden. En dit kan. He, als je niet luistert, niet gehoorzaam, dan is dat een zonde. Maar God zei dat Job, rechtvaardig man, Godvrezen, oprecht, enzovoort, is. Uiteindelijk heeft God hem gezuiverd. Van iedere beschuldiging, van iedere, alles heeft hij gezuiverd. Na 1 jaar lang lijden heeft God hem dubbele zegen gegeven. Weet je, ik kom wel eens naar seminar, toen die tijd, nu niet meer. Toen die tijd. En dan zeggen ze vaak, wie wil een dubbele zegen? En iedereen, handjes omhoog, wie wil een dubbele zegen? Maar later begreep ik dat het niet zomaar dubbele zegen. Tuurlijk, God wil zegenen. Maar er is een weg te gaan om die dubbele zegen te ontvangen. Het is niet gratis voor niets. Een tweede rechtvaardige persoon die ook getest was, is Abraham. Hij moest zijn zoon offeren als een brandoffer. En Abraham werd beproefd omdat hij een speciale bestemming had. Omdat hij ook een speciale bestemming had, zoals Job. Hij zou vader worden van Gods uitverkoren volk. Maar voor het Joodse volk en voor ons christenen legt God toetsen op voor speciale bedoelingen. Want wij worden gebruikt door God, mits wij dat natuurlijk willen, om daar doorheen te gaan. Daarom is het goed om Gods aangezicht te zoeken in ernst, want hij heeft... Wat heeft hij voor ons? Moeten wij ons afvragen. God, wat wilt u dat wij gaan doen? En in het Nieuwe Testament waarschuwt ons duidelijk dat wij christenen beproeving moeten verwachten. Zoals ik ook al eerder zei in 1 Petrus 5 vers 12. En Jacobus zegt zelfs dat wij beproeving moeten reageren met vreugde. Jacobus 1, vers 24. En dit tekst is van Harry. Hij vindt het zo... En daarom moeten wij ook op de juiste manier reageren op onze beproevingen. Weet je, ik doe het ook niet altijd met vreugde. Ik mopper ook wel eens. Maar als je steeds oefent in het woord van God en als een... Het woord van God als een spiegel gebruik in je leven. En ook belangrijk. En steeds aan onderwerp betekent gehoorzamen. Dan gaat het ook makkelijker worden. En daar staat in Jacobus 5 vers 7. Jacobus 5 vers 7. En ik wil alleen maar vers 11 lezen. Want het is mooi als je van vers 7 leest. Maar ik wil gewoon van vers 11 even lezen. Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben. Gij hebt van de volharding van Job gehoord. En gij hebt uit het einde dat de Heere deed volgen, gezien dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Weet je, als ik aan mijn leven, eigen leven kijk, hè, want wij zijn ook door die beproevingen heen gegaan. En jullie weten, stukjes vertellen wij over ons leven, over mijn leven. We hebben ook heel veel wat meegemaakt. Jullie weten dat wij kinderen willen hebben, we hebben dat niet. Hè, en adoptie. En al de dingen die wij ook hebben meegemaakt. Weet je wel, het is een moeilijke tijd. Weet je, we hadden ook na de IVF-behandeling, we hebben ook IVF-behandeling gehad. Maar dat lukte ook niet. Eventjes zwangerschap en hij is ook weg. Maar daarna, na die IVF-behandeling, had ik van hier... Mijn hele lichaam zat vol met psoriasis. Dat kwam door die medicijnen. En ik heb maanden niet geslapen. En als ik 's morgens vroeg opsta, is het allemaal vol met bloed. Heb ik maanden geleden. Maar ik bleef God vasthouden. Ik bleef hem zoeken. Natuurlijk met af en toe mopperen. Maar ik bleef hem zoeken. En we hadden ook problemen met ons huwelijk daarna. Maar we hebben vastgehouden. We hebben God gezocht. We hebben zelfs een christelijk psycholoog zijn we geweest. En God heeft ons daardoor doorheen geholpen. Weet je, deze wat ik hier vertel is ook in mijn eigen leven. En daarom wil ik ook aan jullie geven... Dat het christenleven is niet altijd halleluja en prijs de Heer. Maar door deze dingen, dit is mijn levende lijven. Weet je, God heeft mij er doorheen geholpen, ons er doorheen geholpen. Mits wij blijven vasthouden. Weet je, en naast die beproevingen die ons soms in een moeilijke periode kan brengen, is er ook Gods tuchtiging. Corrigeren, vermanen. Het is belangrijk dat wij leren onderscheiden Gods beproeving of zijn tuchtiging. En ik vertel niet in detail al de dingen wat wij hebben meegemaakt. Hè? Dat begrijpen jullie wel. Want het wordt opgenomen. Het is zo erg, ja.
Dan is er niet genoeg harde schijf op.
Maar dat is gewoon in een korte ding. Hè. Weet je, dat moeten wij ook leren onderscheiden. Wat Gods beproeving is of zijn tuchtiging. Corrigeren. Wij christenen denken, als wij eenmaal christen zijn geworden, zijn wij gevrijwaard van Gods tuchtiging. Vooral als wij al wat jaren met de Heer wandelen. Weet je, en dit staat niet in de Bijbel. Het is echt werkelijk de leugen van de Satan. Want het staat allemaal in de Bijbel. En als ik met jullie in Hebreeën terugga, Hebreeën 12. Vers 5 wil ik lezen. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen dochteren spreekt. Mijn zoon, mijn dochter, acht de tuchtiging des Heren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heere. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging heb gij dit te dragen. God behandelt u als zonen en dochteren. Want er is wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt. Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen en dochteren. Zie je, dat Gods woord zegt dat. Het is niet mijn woorden, maar Gods woord zegt dat. En weet je, het is ook bij Mozes. Zelfs toen in het Oude Testament deed God dat ook. En bij Mozes, Mozes is ook getuchtigd, vermaand, gecorrigeerd. En kijk, Mozes was 80 jaar oud toen God hem gebracht, opdracht gaf om terug te gaan naar Egypte en Israël te bevrijden van slavernij. Toen ging Mozes op reis naar Egypte. Onderweg ontmoette de Heere God hem om hem te doden. En daar staat Exodus 4, staat er. Dus jullie mogen lezen thuis, vers 24 tot 26, staat daar dat God ontmoette hem om hem te doden. Maar waarom? Waarom doet God dat? Het is vanwege zijn ongehoorzaamheid. Mozes had het verbond van besnijdenis dat de Heer had gesloten met Abraham en zijn nakomelingen niet in acht genomen. En daar staat in Genesis 17. Maar toen ging Mozes, hij bekeerde daarvan. Dank u. En toen pas liet God hem gaan. Zie je dat het ook in het Oude Testament dat je ook moet bekeren. En God kan ons niet gebruiken voor zijn speciale bestemming als er ongehoorzaamheid in ons leven is. En weet je, dan leven wij in het vlees. Je eigen dingen, je eigen gerechtigheid. En roeping, als Mozes, als leider, wordt niet beloofd dat hij gevrijwaard is van tuchtiging. En deze roeping op zijn leven zorgde voor veel verantwoordelijkheid. Oeh. Sorry. Wij zien Job, Abraham, Mozes. Zij zijn geroepen. Zij hebben hun leven gegeven aan God. En zij willen hun leven niet behouden. En daar staat in Matteüs 10, vers 38. En dat heeft Pieter ook al gezegd. Matteüs 10, vers 38. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Zie je? Dat je die overgave moet hebben om God te dienen. En dat is niet altijd makkelijk, maar aan het eind komt het goed. God kan zijn opdrachtdoel in ons leven niet volbrengen als wij ruimte geven aan ongehoorzaamheid. En jullie weten wel wat ongehoorzaamheid is in alle dingen. Daar ga ik niet in detail. Maar ook als wij getuchtig of vermaand worden, moeten wij ons verootmoedigen. Onze eigen gerechtigheid opgeven. En weet je dat we ook het gebed van David moesten bidden. David zei, Heere, doorgrond mijn hart en kent mij. En weet je, als wij zien, God kent ons hart. God kent alles, onze gedachten. Ons opstaan, ons motivatie, of het zuiver is of rein is. Weet je, want God is heilig. En hij wil dat wij ook heilig worden. En dat staat ook allemaal, hè? In Petrus kan je dat lezen. En als wij God toestaan onze harten te onderzoeken, en hij wijst niets meer aan wat voor hem onaanvaardbaar is. Dan kunnen wij zeggen dat wij door God beproefd worden en niet getuchtig. Dus die verschil moeten we ook zien. Daarom is het zo om onderscheiding des geestes, die gave, te vragen aan God. Want wij kunnen zo verleid worden door allerlei dingen. Weet je, onze reactie op tuchtiging moet bekering zijn. En als God jouw hart aanraakt en zegt dat er dingen zijn dat je moet opgeven, dan moet je doen. Maar dan blijft het gewoon een etter in je leven. En onze reactie op beproevingen moet volharding zijn. Maar als wij hardnekkig blijven proberen te volharden, terwijl wij moeten bekeren, dan zijn wij koppig en ongevoelig voor Gods Heilige Geest. En jullie weten ook allemaal dat de eerste zonde was begonnen bij Adam en Eva. De Satan verleidde Eva. En de Griekse naam voor Satan is diabolos. Het betekent lasteraar, iemand belasteren, iemand persoonlijkheid naar beneden halen, smaden. Dit is zijn bezigheid. Dat maken wij iedere keer nog mee tot nu toe. Dat doet hij. En hij, de Satan, heeft tegen Eva gezegd, God heeft zeker gezegd dat je niet mag eten van dat enige boom in de hof. Dat probeert hij dus te verleiden. En hiermee wil de duivel zeggen, ach, God wil niet dat jullie naar een hoger niveau komen. Hij wil jullie dom houden als slaven. Dat probeert hij dus aan Eva te zeggen. En hij wilde hen laten geloven dat God niet te vertrouwen is. En dat doet hij ook bij ons iedere keer weer. Daarom is het goed om die onderscheiding des geestes te gaan vragen aan God. En door gebrek aan vertrouwen in Gods goedheid kregen Adam en Eva ongeloof. Over de woorden die God gesproken had. En dan, wat komt er dan? Ongehoorzaamheid. En nu, deze tijd waar wij nu in leven, christenen dan. Door geloof in Jezus Christus is er redding. En ongeloof komt dan geloof. Door Jezus Christus, hè? Ongehoorzaamheid voor gehoorzaamheid. En gebrek aan vertrouwen voor vertrouwen. Maar weet je, deze dingen zijn goed, hè? God heeft in 2 Petrus 1, vers 3, zegt ook dat er een wandel daar naarheen. Maar het is niet compleet, want Jouw geloof, ons geloof, moet ontwikkeld worden tot vertrouwen. En wat ik net over 2 Petrus 1, dat wil ik met jullie wel lezen. En eigenlijk moet je van vers 3 tot en met 11 lezen. Maar ik wil vers 10 even lezen. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. En dat kan gebeuren hier op aarde, mits wij die weg van de Heer volgen. Niet mijn ik, maar uw wil geschieden, Heere. En dat is ook zo. Wat is verschil tussen geloof en vertrouwen? En ik wil geen theologisch antwoord geven, maar geloof is handeling. Handelen. En ik weet niet of jullie Smith Wigglesworth kent of zijn boeken heb gelezen. Hij benadrukte dat geloof een handeling is. En Jacobus zegt dat ook. Geloof zonder werken is dood. Wij moeten het woord van God in ons leven steeds toepassen. En Paulus zegt dat redding alleen mogelijk is door geloof. En het doel van geloof brengt verlossing. En je bent niet zomaar verlost. Want dat geloof moet in werking worden gebracht. En dan brengt verlossing. En Jacobus zegt, geloof brengt een veranderd leven. En wij kunnen niet zeggen van, ja, ik kan er niks aan doen. Zo ben ik nou eenmaal. Dat kan niet. Als je de Heer wilt dienen, kan je dat niet zeggen. Weet je, en als dit ook allemaal ontwikkeld is, als je thuis leest van 2 Petrus 1, van 3 tot 11, dan zie je dat. En als dit ontwikkeld is, dan komt vertrouwen. En dat vertrouwen is ook heel belangrijk, want ik had ook geen vertrouwen op geen één mens. Ik had geen vertrouwen op wie dan maar ook. En God heeft daar mij genezen van dat. Want ik haat de mensen heel erg. Totdat ik iedere keer maagklachten, maagpijnen kreeg. Maar God heeft mij genezen, prijs de Heer. Dus als dit ontwikkeld wordt, komt vertrouwen. Dan, al word je beproefd, zoals Job, dan kan je ook zeggen, wil hij mij doden? Ik blijf op hem vertrouwen. Ik blijf op hem hopen. En tot zover kan het komen, als wij die vertrouwen hebben. Dan kan je zeggen, vertrouwen dat verankerd is, vast, onwankelbaar. En waarom is vertrouwen belangrijk? Omdat het laat zien hoe wij God kennen. Hoe wij hem leren kennen. Hoe God werkelijk is in ons leven. En door hun daden van Adam en Eva zeggen ze eigenlijk dat God niet te vertrouwen is, niet rechtvaardig en niet liefdevol is. Jezus Christus is voor de wet van zonde gestorven. Hoor, is voor de wet van zonde gestorven. Maar onze redding van zonde is niet compleet als wij niet door vele testen en beproevingen gaan. Het is belangrijk dat wij nooit Gods einddoel uit het oog verliezen. En vertrouwen is een houding. En het staat in Psalmen 37, vers 5. Wentel uw weg op de Heere en vertrouwt op hem. En hij zal het maken. En wentel uw weg is een handeling. Een daad van geloof. En vertrouwen is een volhardende houding. Dit is het gevolg van onze daad. Daarom is het zo van mijn leven ben ik ook gewoon vol gaan houden. Ik ben God wij zijn gewoon God gaan dienen, ondanks alles. Zending zijn we gegaan. We hebben een bookshop gerund. Jeugdleider zijn we toen. Kinderdienst. Kringleiders, we zijn gewoon doorgegaan. Maar ja, dan moet je ook niet alleen maar dat gaan doen. Want door dat alles hebben wij ook een moeilijke periode in ons huwelijk. Doordat we alleen maar werken en helpen. En niet met onszelf. En daarom zijn we even een beetje rust gegaan. Maar we zijn verder gegaan tot nu toe. En weet je, hier staat ook, vertrouwen is een volhardende houding. Dit is het gevolg van onze daad. En daarna neemt God over. En daarna heeft God ook het leven van ons overgenomen. Weet je, een voorbeeld, hè? Als wij onze spaargeld op de bank storten, dan vertrouwen wij toch dat het alles goed komt. Dan hebben we geen slapeloze nachten. Oh, wat gaan ze doen met mijn geld? Dus je vertrouwt wel de aardse dingen wel. Maar wij hebben het moeilijk om God in de hemel te vertrouwen. Wij gaan onze weg doen. Wij gaan onze eigen keuzes maken. Ja, daar krijg je ook problemen mee. Maar we moeten echt God vertrouwen. Een van de doelen van Gods beproevingen is in ons vertrouwen te doen groeien. En Job zei ook, ik weet dat mijn verlosser leeft, te midden van al zijn beproevingen en ellende. En Jezus zelf heeft ons ook een voorbeeld gegeven om God te vertrouwen. Terwijl ze hem bespotten, bespugen, sloegen, rukten zijn kleren af. Uiteindelijk hebben ze hem naakt gekruisigd. En hij heeft uitgeschreeuwd. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Toen ik dat las, dat deed mijn hart zo bonken van wauw. Zo. Maar in dit alles heeft hij zijn vertrouwen in zijn vader nooit verloren. Dus blijf vasthouden, lieve mensen. En hoe, en dit is een vraag, hoe reageren wij als wij uitschreeuwen naar God en hij nog geen antwoord geeft? Hoe doen we dat? Blijven we nog steeds vertrouwen op zijn goedheid en trouw? Dan mag je dus jezelf in je eigen leven vragen. Weet je, God is meer bezig met ons karakter dan met wat wij doen. Wat wij doen hebben alleen betekenis voor deze periode hier op aarde. Maar het karakter is eeuwig. Maar dit is een mooie. Dit moeten jullie heel goed onthouden. Dit is de bemoediging. Maar God zal niet toestaan dat wij verzocht worden boven wat wij kunnen dragen. Hij zal altijd een oplossing vinden in alles. Goed onthouden. En hij zal van ons niet verwachten wat hij vroeg van Jezus. En misschien zelfs niet eens wat hij vroeg van Job. En elke toets of beproeving waar wij doorheen gaan, is bedoeld om ons karakter te vormen. totdat wij in Christus alles geworden zijn waarvoor God ons geschapen heeft. Zoals Jacobus 1:12 zegt, zalig de man-vrouw die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij zij, of hij zij, de kroon des levens ontvangen. Dus dit is zijn belofte. Blijf vasthouden wat God beloofd heeft. En aan wie? Aan wie hem lief hebben. Dat vergeten wij altijd om te zeggen. Amen. Amen. Dat is een korte preek, hè? Ik wens jullie veel kracht, wijsheid, inzicht in Jezus Christus.